bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert. Ik wil het vandaag hebben in de serie Remastered over een van mijn favoriete teksten sinds ik geloof. Het is zo'n tekst die je misschien wel in een fotolijstje hebt staan, ergens in iemands vensterbank. Of die je met lippenstift op je spiegel hebt geschreven. Of zo'n tekst waarvan talloze wallpapers zijn voor op je smartphone. En ik wil deze tekst met elkaar uitpakken en onderzoeken wat we er nou zelf werkelijk mee kunnen. Remaster, deze serie gaat ook echt over bekende, favoriete teksten. Een nieuw jasje geven, op een nieuwe manier bekijken, opnieuw belichten. Dus, daar komt hij. Het is een korte tekst. Psalm 46, vers 10. Ik doe hem eerst in het Engels, want dat is iets wat ik al sinds ik geloof op mijn hart heb. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. En in het Nederlands zou je dan zeggen, wees stil en weet dat ik God ben. Verheven boven de volken, verheven boven de aarde. Laten we bidden. Vader God, dank u wel voor het voorrecht om samen in uw woord te mogen duiken. God, ik bid dat u mij leidt vanochtend in alles wat ik zeg. Dat u ons nieuwe openbaringen geeft vanochtend. Ik bid dat u onze harten, onze oren opent voor wat u persoonlijk tegen ons wil zeggen vanochtend. God, we geloven dat u maatwerk kan verrichten. Ik bid hier voor een geest van vrijheid, een geest van vreugde en een vrede die alle verstand te boven gaat vanochtend. En dat bid ik in Jezus' naam. En dan zeggen we amen. Wiets, dankjewel. Hey, een paar weken geleden bleven Hielke en ik een nachtje logeren bij Hielke's broer en onze schoonzus. En mijn schoonvader zit in de zaal. Hij kan straks beamen of niet of mijn verhaal klopt. Hielke's broer en onze schoonzus hebben het afgelopen jaar een prachtig nieuw huis laten bouwen in IJsselmuiden. Een nieuwbouwhuis met allemaal slaapkamers en een grote tuin en een zolder. Echt zo'n huis wat je hier in Den Haag niet kan vinden. We zijn momenteel op Funda aan het zoeken. En nou, dat huis, als je dat hier in Den Haag zou willen kopen, dan moet je goed gespaard hebben. Echt een fantastische plek. Ze hebben er met veel zorg over nagedacht waar de stopcontacten moeten zitten. Welke deuren ze erin wilden hebben. Het is echt heel erg mooi geworden. Echt een heerlijk plekje. En we hebben twee kleine neefjes, Micha en Ruben. En al sinds Rita en Fokke, dat zijn dus onze zwager en schoonzus, zijn verhuisd, hebben Micha en Ruben het hele tijd over de kamer van ome Hielke en tante Deborah. Want op zolder is er een kamer met een tweepersoonsbed. En zij hadden besloten dat dat onze kamer zou worden. Dus elke keer als zij daar waren, dan was het de kamer van ome Hielke en tante Deborah. Want die zouden daar gaan logeren. Dus ja, we konden niet anders. Als twee mannetjes van twee en drie dat zeggen, dan moet je wel. Dus wij agendas trekken en een momentje plannen dat wij lekker een nachtje gingen logeren. Nou, we waren aangekomen, kregen gelijk van die twee kleine mannetjes een grand tour door het huis. Alle kamers werden laten zien. De slaapkamers met stoere inrichting, de badkamer, hier is de wc. En uiteindelijk als kers op de taart, die zolderkamer waar wij mochten gaan slapen. Ze hadden nog even het bedje lekker warm gemaakt voor ons, nog even erin gekropen. Kijk, hier moeten jullie gaan slapen. Nou, heerlijke avond gehad, goede nacht gemaakt. En toen ik de volgende ochtend aan het ontbijt zat, vroeg mijn schoonzusje, hoe heb je eigenlijk geslapen? En ik dacht erover na en ik realiseerde me, nou, uitzonderlijk goed moet ik je bekennen. Ik had echt waanzinnig lekker geslapen. En nou is slapen voor mij echt gelukkig geen probleem. Ik hoef maar ergens mijn oogjes dicht te doen. Of ik nou zit of lig of sta, maakt niet uit. Ik slaap direct, Hielke kan beamen. Dat is echt een zegen. Maar ik had die nacht echt uitzonderlijk goed geslapen. Ik was niet wakker geworden volgens mij. Ik was heel fit wakker geworden. En ik ben een beetje analytisch ingesteld, dus ik wil nog gelijk begrijpen waarom. Dus ik ging erover nadenken. Nou, het was een lekker schoon bedje, hou ik altijd heel erg van. We hadden een drukke avond gehad, lekker gestoeid met de jongens. Misschien was ik ook gewoon wel echt heel lekker moe. Had ik daarom goed geslapen. Totdat ik me realiseerde en zei, het is hier zo ongelooflijk stil. Ik realiseerde me dat ik die nacht eigenlijk niks had gehoord. Mijn neefje was 's nachts wakker geworden. Nou, ik heb er dwars doorheen geslapen, want dat huis is zo ongelooflijk goed geïsoleerd. Nou, ik hoorde helemaal niks. En in IJsselmuiden, dat is ergens ver in het platteland, tussen 11 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends is er echt geen kip op de weg. Dus het is buiten ook gewoon volledig stil. Het enige wat je hoort is misschien iets van beesten die, nou ja, in de bijen aan het loeien zijn of zo. Het was echt heel erg stil. En ik realiseerde me dat ik hier in Den Haag continu geluiden hoort. Ik heb gisteren gewoon een kwartier zitten luisteren en opgeschreven wat ik allemaal hoorde. Komt-ie. Wij wonen in de binnenstad trouwens, aan een drukke straat, waar ook 's nachts veel verkeer is. Ik hoor auto's, brommers, scooters, piepende banden, toeters, gesprekken van mensen, geroep over en weer, kerkklokken, overdag vogels, meeuwen. En in de nacht word ik regelmatig om 4:30 wakker gemaakt door zo'n super irritant schoonmaakkarretje dat dan de stoepen komt vegen. Dat ik denk, kan dat ook wat later? En er lopen heel regelmatig mensen lallend onder ons slaapkamer de raam door. Omdat ze een heerlijke nacht bij de Grote Markt hebben gehad en weer naar huis gaan. Ik ben gewoon gewend geraakt aan geluid. En ik weet gewoon niet meer wat echt stilte is. Het viel me gewoon op dat het daar zo stil was. Het was echt weer even een nieuwe ervaring voor mij. Nou, gaat dit om een overdaad aan geluid? Maar let's be honest, de wereld van vandaag wordt met de dag minder stil als je ook alle informatie meerekent die wij moeten verwerken. We krijgen zo'n stroom aan prikkels op ons af, de hele dag door. Via onze smartphone, met WhatsApp, pushberichten van nieuwssites, social media, mail. Er is een onuitgesproken verwachting dat als je een berichtje hebt ontvangen, dat je dan zo snel mogelijk weer reageert. Ik heb zelf echt een persoonlijke grote hekel aan die blauwe vinkjes op WhatsApp. Ik heb ze ook gewoon maar uitgezet. Omdat je dan het gevoel hebt, ik moet nu reageren, maar ik wil daar gewoon de tijd voor nemen. Uit recent onderzoek blijkt dat we gemiddeld 12 uur per dag informatie tot ons nemen. 12 uur. Als je dan op een nacht 8 uur slaapt, dan heb je nog 4 uur over om al die informatie te verwerken. Dat is echt bizar. We consumeren 100.000 woorden per dag. En dat staat gelijk aan 201 pagina's tekst. Met een klein lettertype zonder witregels. Dat consumeren wij elke dag gemiddeld. En dan is daar de FOMO, Fear of Missing Out. Dat is echt een serieus probleem aan het worden. Uit onderzoek van het CBS in 2015 blijkt dat toen ruim 1/4 van de jongeren tussen de 12 en de 18 jaar zich oprecht gestrest voelde als ze niet continu social media konden checken. En nog weer 1/4 van al die jongeren voelde zich enigszins ongemakkelijk als ze dat niet continu konden. De meeste jongeren geven dan als reden dat ze bang zijn dat ze buitengesloten worden of dat ze dingen missen. Dus FOMO, fear of missing out, de angst dat we dingen missen als we niet meedoen aan constant online zijn, is echt een serieus probleem aan het worden. Ik zie het ook bij de jeugd van onze kerk. Als ze binnenkomen is de eerste vraag, wat is hier het wifi-wachtwoord? Moet je eerst allemaal even zorgen dat de wifi gezetteld is? En ik moet gewoon soms echt zeggen, meiden, die telefoons gaan nu even lekker hier in de vensterbank. We gaan even lekker met elkaar praten en dan is het ook oké. Maar het zit echt in de jeugd van, ze groeien op met sociale media, met al die prikkels. En wat bijzonder is en opvallend is dat je de maatschappij ook juist weer een enorme drang ziet naar de tegenhanger hiervan. De tegenhanger van de informatie overdaad. Mensen die hebben behoefte aan mindfulness, bewust de natuur weer in, bezig zijn met je voeding, met je lichaam, vasten van je telefoon of vasten van social media, wat je overigens dan wel altijd weer eerst aankondigt op social media. Jongens, ik ga een maand, je gaat me een maand niet zien. Het zijn enorme trends. Een heel mooi voorbeeld hiervan is de Silent Room van kunstenaar Simon Heidens, een Nederlandse kunstenaar, die vorig jaar op het SWSX-festival in Austin in Texas stond. Een heel groot festival door de hele stad met allerlei lezingen en muziek. En die Silent Room stond op een druk kruispunt midden in de stad. En al voordat deze geopend was, stond er een rij met geïnteresseerden. Want wat kon je in die room? Het was een soort van container die ervoor zorgde dat je echt volledige stilte kon ervaren. Je moest dan in je eentje naar binnen. Het was heel minimalistisch ingericht. Je kon er alleen maar staan. En je hoorde niks anders dan jezelf. En op een gegeven moment was het zo'n hype geworden dat mensen het ervoor over hadden om 2 uur in de rij te staan om 1 minuut volledige stilte te ervaren. Dat is toch bizar? Hoe groot is onze behoefte aan stilte geworden? En als we dan die tekst lezen, be still and know that I'm God, dan herinnert mij die eraan om die continue stroom aan prikkels af en toe eens stop te zetten. Om stil te worden, om de stilte op te zoeken, de natuur in te gaan. Onze telefoon uit te zetten. Om tijd door te brengen met God. En elke keer als ik dat doe, werkelijk doe, want oh, het is moeilijk. Ik heb het gisteravond ook weer gedaan. Ik zei, Heer, ik ga spreken over be still and I know that I'm God. Ik ga een kwartier stil zijn. Het lukte me gewoon niet. Ik was zo gefrustreerd. Want dan heb je weer je horloge waar je even op kijkt. Oh, het is zo laat. Je telefoon ligt. Je moet echt alles waar informatie uitkomt, gewoon echt uit de ruimte elimineren bijna. Wil je werkelijk stil kunnen worden? Wil je werkelijk die verleiding kunnen weerstaan? Om even helemaal niks anders te hebben dan jezelf. Maar in die tekst, dat ene vers, zit zoveel meer dan alleen die uitnodiging om stil te worden. Be still komt oorspronkelijk van het Hebreeuwse woord rafa. Dat woord betekent letterlijk loslaten, met rust laten, ontspannen en zelfs zinken of hulpeloos worden. Rafa, be still, gaat dus niet alleen om letterlijk stil worden en niet meer praten, geen geluid meer maken. Ook niet om alleen de stilte op te zoeken, maar het gaat om het loslaten van datgene wat jij vasthoudt. Datgene waarin wij onze houvast proberen te vinden. En de Nederlandse Bijbelvertalingen van dit vers zeggen het zo mooi. Laat af en weet dat ik God ben, staat in de NBG. Geef het op en weet dat ik God ben. Staak de strijd en erken dat ik God ben. God nodigt ons in deze tekst uit om de touwtjes die wij vasthouden, waarmee wij ons leven zorgvuldig onder controle houden, om die te laten varen. Om de controle los te laten. Om de strijd die wij innerlijk voeren te staken. Laat de controle los en weet dat ik God ben. Breng bij mij mijn allereerste punt. Vaak zeggen we dat God onze zekerheid is, maar vinden we onze zekerheid eigenlijk in iets anders. Weet je, zo vaak zeggen we, bidden we, zingen we dat God onze zekerheid is. Dat Jezus onze rots is. Hij is onze redder, ons fundament. We kunnen het zingen tijdens de worship. En we geloven het op zich ook echt wel. Maar als we eerlijk naar onszelf zouden kijken, zouden we moeten bekennen dat er eigenlijk andere dingen zijn waar we werkelijk onze zekerheid in vinden. In 2 Korintiërs 13 vers 5 staat, onderzoek bij uzelf of u vast op God vertrouwt. Stel uzelf op de proef. U weet toch van uzelf dat Jezus Christus in u is? Weet je, ook al hebben we Jezus aangenomen in ons leven, of zijn we aan het onderzoeken wie hij is, ook al bidden we, lezen we de Bijbel zo vaak, durven we niet dat vaste vertrouwen op God te stellen. Een voorbeeld, afgelopen woensdag, de Build Summer Party. Lucas zei het net al, we hadden erover gebeden, we wisten dat het lekker weer zou worden. En ik stond die ochtend in de stromende regen een barbecue in mijn auto te laden. En ik dacht, Heer, hoe dan? Ik was stikchagrijnig. Ik denk, dit gaat hem toch gewoon niet worden. Ik loop hier in de plensende regen bij de blokker van die kartonnen bordjes te bestellen. Mensen vroegen ook echt, wat ga jij doen? Ik zei, ja, ik ga vanavond barbecuen. Ze keken me echt aan alsof ik gek was. Ik zag het gewoon niet. En zelfs de weer-app zei, nee hoor, het wordt droog. Dus dit gaat niet puur alleen omdat God het had beloofd. Zelfs de weer-app zei dat het droog zou worden, dat de zon zou doorbreken. Maar ik heb Hielke denk ik wel 4 keer opgebeld. Hielke, we gaan dit toch niet door? Gaan we dit serieus door laten gaan? Het stroomt van de regen. En ja hoor, om 1 uurtje of 3, de regen was opgehouden, de zon brak door. We hebben een waanzinnige avond op het strand gehad. De zon die scheen, het was lekker weer. Marlene is gedoopt. Woehoe! Come on! Die is gedoopt in de zon. Het was fantastisch. Het was een ruige golf. Het was echt een geweldige avond. Ik realiseerde me achteraf. Ik stelde mijn vertrouwen op dat wat ik zag. Ik zag regen. Ik zag plensende regen. En ik durfde niet te geloven dat er iets anders zou komen. En nou kan je misschien denken, ja, dat is hartstikke leuk, dat is het weer. Ik had dus zelfs niet het vertrouwen in de weer-app, moet je nagaan. Weet je, er zijn zoveel zaken waarin we onze houvast kunnen vinden. Misschien het halen van je studie, een diploma. Als ik maar mijn diploma binnen heb, dan ben ik zeker van mijn toekomst. Kan een enorme houvast van ons zijn. Het vinden van een partner. Als ik maar een man heb. Als ik maar een vrouw heb, dan ben ik gelukkig, dan ben ik compleet. Het creëren of behouden van een bepaald uiterlijk Weet je, als je 's ochtends in de spiegel kijkt en je dag hangt af aan hoe je eruit ziet, dan ligt jouw zekerheid in je uiterlijk. Als je wakker wordt met een enorme puist op je kop of 2 kilo dikker voor je gevoel en je hebt echt een rotdag, dan ligt jouw houvast in hoe je eruit ziet. Let's be honest. Je positie op je werk. Daar kan je je zekerheid in vinden. Ik leid een team. Ik ben manager. Ik ben een innovator bij dat of dat bedrijf. Ik werk voor de overheid. Je kan zoveel zekerheid putten uit. Hi, dit is mijn naam en dit is wat ik doe. Als je in 1 zin jezelf voorstelt met je voornaam en wat je doet, kan je er best wel zo over na gaan denken of je je zekerheid vindt in jouw werk. Misschien positie in de kerk. Ik ben connectgroepleider. Ik sta op het podium, ik leid de aanbidding. Het kan echt iets zijn waar je je zekerheid in vindt. Je salaris. Als ik maar genoeg geld heb. Hoe vaak check jij je bankrekening? Heb ik nog genoeg geld? Heb ik nog genoeg geld? Heb ik nog genoeg geld? Voor sommige mensen kan het zo'n zekerheid zijn. En het zijn dingen die door de maatschappij ook worden bestempeld als zekerheid. Hoe vaak hoor je niet van je ouders of van je docenten? Wel je diploma halen, hè? Als je je diploma haalt, nou, dan kom je er wel. Weet je, we worden gewoon getraind om onze zekerheid te vinden in iets anders dan God. Andere vorm van houvast, die smartphone. Als ik in de tram zit, ik doe er zelf kaarten mee, jongens. Ik zeg niet dat ik dit niet heb. Als ik in de tram zit en ik voel me ongemakkelijk, wat doe ik? Ik pak mijn smartphone. Ik ga lekker op Facebook, op social media, kijken of er nog mensen zijn die iets naar me hebben gestuurd. We durven het gesprek niet meer met elkaar aan te gaan. We durven niet gewoon te zitten, iemand aan te kijken. Ik had laatst een superleuk gesprek, omdat mijn telefoon was uitgevallen, met een vrouw die had een aardbeienmuntplantje gekocht. Dat stond zo heel groot, aardbeienmuntplantje. Ik had geen flauw idee wat het was, dus ik vroeg het gewoon. Wat is een aardbeienmuntplantje? We hebben een heel leuk gesprek gehad over dat ze naar een museum was geweest en ik heb haar een goede dag kunnen wensen. En we waren allebei hartstikke vrolijk. Omdat mijn telefoon was uitgevallen en ik eens een keertje niet aan het kijken was op social media of WhatsApp, terwijl ik in de tram zat. Als we datgene waar onze zekerheid in vinden zou worden weggerukt uit ons leven, dan schieten we in de stress. Worden we onzeker, raken we in paniek. Dus als we kijken naar die tekst die ik net las, onderzoek bij uzelf of u vast op God vertrouwt. Stel uzelf op de proef. Ga eens na bij jezelf. Wat zijn de momenten in jouw leven waarop jij in paniek raakt? Wanneer jij in de stress schiet, dat kan zo persoonlijk zijn. Weet je, de een blijft kalm als zijn baan op de tocht komt te staan. Maar schiet in de stress als iemand om hem heen zegt dat hij hem niet meer zo aardig vindt. Voor die persoon is dus werk helemaal niet een zekerheid, maar vinden mensen mij leuk? Daar vinden we onze houvast in. Misschien is het voor de ander juist precies andersom. Kan het echt geen zier boeien of iemand hem wel of niet leuk vindt, maar raakt in de paniek als er ook maar een gerucht rondgaat dat het zou kunnen dat er ontslagen gaan vallen. Voor die persoon is het misschien wel het werk waar hij zijn houvast in vindt. Waar hou jij je aan vast? Wat is hetgeen dat jou een gevoel van zekerheid geeft? Is er iets in je leven dat ervoor zou zorgen dat jij je hulpeloos voelt als het van je wordt weggenomen? En dan komen we weer bij Rafa. Be still. Laat los. Hulpeloos worden. God nodigt ons uit om datgene waar wij onze houvast in vinden, dat wat we najagen om onze zekerheid uit te putten, om dat bij hem neer te leggen. Om de zekerheid daarin los te laten. Hij wil niet dat we al deze dingen moeten laten varen. Het is niet zo dat God zegt, hey, laat je werk gaan, stop met je studie. Totaal niet. Het gaat erom dat we vertrouwen dat hij in controle is, ook als we onze toetsen niet halen. Ook als we onze baan verliezen. Als we ruzie hebben met onze partner. Als we al jaren geen man of vrouw kunnen vinden. Als we een paar kilo zijn aangekomen. Als onze batterij van de telefoon uitvalt. Laten we dat wat al die tijd onze houvast is geweest loslaten. En een nieuwe zekerheid aannemen. Dan brengt me bij mijn tweede punt. We moeten eerst zelf de controle loslaten, voordat we werkelijk kunnen leren begrijpen dat God in controle is. Weet je, vaak zeggen we wel dus wat we God willen vertrouwen, maar dan dat we eerst willen zien dat hij te vertrouwen is. We komen naar de kerk, we horen van mensen wat God in hun leven doet. En ja, we willen best hoor, ons leven aan Jezus geven, maar ik wil wel eerst even zien dat hij te vertrouwen is. Pas wanneer we zien dat hij werkelijk te vertrouwen is, durven wij onze touwtjes los te laten. Terwijl wij pas werkelijk kunnen ervaren als we eerst die touwtjes loslaten. Wanneer we eerst zelf de controle loslaten, kunnen we God pas echt de ruimte geven om zijn glorie te laten zien. Als ik dan weer terugga naar die summer party. Doordat mensen om me heen zeiden, we gaan het lekker door laten gaan. Laten we ervoor geloven. Kon ik zien dat God te vertrouwen is. Doordat ik niet had gezegd, weet je, we cancelen de hele boel, we gaan iets anders doen. Nee, doordat we het door hebben laten gaan, doordat we in geloof die party hebben gevierd, konden we zien, wauw. We hebben het echt met elkaar zo vaak gezegd, dit is toch tof, God is echt goed. We hebben gewoon een waanzinnige avond. En dan denk je misschien, ja, come on, dat is het weer. Maar ook in zoveel andere dingen heb ik het zelf persoonlijk mogen ervaren in mijn leven. Ik heb zo lang mijn vertrouwen en mijn zekerheid gelegd in het vinden van een man. Voordat ik God leerde kennen, maar ook toen ik God had leren kennen. Ik was continu bezig. Alle mannen die ik tegenkwam, was ik aan het checken. Ben jij het? Ben jij mijn man? Ben jij mijn man? Het was niet zo dat ik met Janne allemaal aan het daten was. Totaal niet. Maar mijn hele hart, al mijn focus was bezig met het vinden van mijn man. Ik had echt oprecht het gevoel, als ik een man heb, dan ben ik compleet. Als ik een man heb, dan ben ik gelukkig. Als ik een man heb, dan ben ik veilig. Ik was zo gefocust op het vinden van die man. Totdat God, ik was een boek aan het lezen en God was tot me aan het spreken. En in gebed en terwijl ik dat boek aan het lezen was, begon ik me te realiseren dat als ik God werkelijk zou vertrouwen, ik dat verlangen naar een man bij hem neer kon leggen. En uiteindelijk heb ik durven zeggen, dat is een heel wezenlijk moment. Ik had dat boek uitgelezen, het was gewoon een roman, moet je nagaan. Maar God kan door de mooiste dingen heen werken. Een christelijke roman, Lucas zei vorige week, veel christelijke boeken zijn niet de beste. Deze was echt heel prachtig. Maar ik had dat boek uitgelezen en ik voelde in mijn hart het verlangen om het bij God neer te leggen. En ik heb het uitgesproken. Ik heb gezegd, Heer, ik vertrouw erop dat u het beste voor me heeft. U kent het verlangen van mijn hart om te wandelen en te leven met een man. Maar als het uw plan is dat ik alleen blijf, dan is dat nog een veel beter plan dan mijn plan om met een man te leven. Dus ik geef het aan u. Ik geef het aan u. Ik heb het echt in mijn hart. Het was echt een keuze die ik maakte. Ik stapte in geloof dat God het beste plan had voor mijn liefdesleven. En weet je wat mooi was? Na al die maanden zoeken, al die maanden rondkijken, had ik dit gedaan. En God zei, open je Bijbel. En ik opende mijn Bijbel. En ik doe dat niet zo vaak. Ik wil je ook niet aanraden om dat continu te doen. Maar ik voelde echt, open je Bijbel. En ik opende op Prediker 4, waar staat, 2 in één bed hebben het warmer dan één alleen. En een drievoudig koord is moeilijk te breken. Dus ik denk, Heer, wat? Huh? Ik heb net gezegd dat als u wil dat ik alleen blijf, dat ik dat prima vind. En dat ik u vertrouw. En nu geeft hij me deze tekst. God was me aan het laten zien, ik ken je verlangen. En vervolgens zei hij, kijk op je telefoon. Ik voelde in mijn hart dat ik op mijn telefoon moest kijken. En ik keek op mijn telefoon en ik had het allereerste lieve sms'je van Hielke. Cool, hè? Nee, ik heb hem niet bij me. Dat is privé. Maar hoe gaaf. Ik vind dat zo. Dat was zo'n bemoediging voor mij. Op het moment dat ik in mijn hart had losgelaten die man te vinden. Op het moment dat ik oprecht tegen God had gezegd, ik vertrouw u. U bent mijn zekerheid. Gaf hij mij de verlangens van mijn hart. Omdat ik niet meer mijn zekerheid daarin vond, maar mijn zekerheid legde in God. Nou is dat een heel persoonlijk verhaal, maar ook in de Bijbel staan er zoveel verhalen hierover. Ik moest denken aan het verhaal van Mozes. Lucas heeft een fantastische opmaat gegeven. Mozes en de Rode Zee. In Exodus staat dat verhaal over het volk van Israël, het volk van God, dat tijden in slavernij had geleefd in Egypte. En er staat geschreven dat Mozes door God werd geroepen om naar de farao te gaan en het volk van God te bevrijden. Nou, volgt een waanzinnig verhaal. Ik wil je echt uitdagen om het lekker te gaan lezen in Exodus. Het is echt, de Bijbel is helemaal niet stoffig. Lees dat verhaal, het is echt een actie gewoon. Uiteindelijk kregen de Israëlieten toestemming om Egypte te verlaten. En in Exodus 14 lezen we dat het volk vertrokken is. Maar op een gegeven moment toch een grote dreiging ziet en voelt wanneer farao met al zijn paarden en wagens op hen afkomt. Farao had zich bedacht. Hij wilde toch niet dat het volk van God weg zou gaan uit Egypte. Het volk werd doodsbang. en begon zich te verzetten tegen hun leider, tegen Mozes. Ze zeiden, we willen nog liever als slaaf werken dan te sterven in de woestijn. Ze verloren al hun geloof. En dan zegt Mozes in Exodus 14, vers 13 tot 14, wees niet bang. Wacht rustig af, dan zult u zien hoe de Heer vandaag voor u de overwinning behaalt. De Heer zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen. En de Engelse vertaling schrijft, the Lord will fight for you, you only need to be still. God hoort Mozes. Hij geeft hem een opdracht met die staf waar Lucas net over sprak. En hij grijpt machtig in. Mozes moet zijn staf tegen die zee geheven houden en de zee splijt in tweeën. Echt bizar om je voor te stellen. Moet je nagaan. Gewoon kolkende delen zo en dan een pad over de bodem van de zee. En het volk van God kan vluchten naar de overkant. En ze behalen de overkant. Ze zijn veilig en dan komen de Egyptenaren nog achter hen aan. Een tof verhaal over dat Mozes nog een keer die staf over de zee moet doen. En dat die zee weer zo terugkomt. En dat de Egyptenaren kolkend in de zee. En ze zijn overwonnen. Echt jongens, als wij kinderen krijgen. Ik heb zoveel zin in die Bijbelverhalen vertellen. Dat wordt echt fantastisch. Echt toch cool. Maar het volk van God hoefde niets te doen behalve hun vertrouwen in God te stellen. Hij vocht voor hen. Hij behaalde de overwinning voor hen. God draagt ons op om onze inspanningen te staken en alles toe te vertrouwen aan hem. We mogen hulpeloos worden bij hem. Wanneer wij loslaten om alles maar zelf op te lossen, kan zijn kracht zichtbaar worden. In 2 Korintiërs 12, vers 9 tot 10 staat, de Heer zegt tegen Paulus, jij hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. En dan schrijft Paulus, dus ik laat mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mijn kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid, in belediging, en nood, vervolging, ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. Be still, Rafa. Laat los. Ontspan. Word hulpeloos. God nodig ons uit om hulpeloos te worden. Omdatgene, de strijd die wij aan het voeren zijn, de strijd die wij willen winnen, om die bij hem neer te leggen. Om klein te worden bij hem. En om hem te laten vechten, om hem onze vader te laten zijn. En in Psalm 46, vers 2 tot 4, dus eerder voor die tekst, be still, know the name of God, staat, God is voor ons een veilige schuilplaats. Een betrouwbare hulp in nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde, storten de bergen in het diepst van de zee. Laat de watervloed maar kolken en koken, de hoge golven de bergen doen beven. De psalmist anticipeert op moeilijkheden. Hij weet dat het leven af en toe echt heel moeilijk kan zijn, dat er ellende kan voorkomen. Weet je, er zullen in ons leven altijd moeilijke uitdagende periodes zijn. Maar we mogen ervoor kiezen om niet bang te zijn. Om te geloven dat God een veilige schuilplaats is. Een betrouwbare hulp in nood. Door onze zekerheden los te laten, geven we hem de gelegenheid om dat te laten zien. Je kunt alleen iemand alleen echt vertrouwen wanneer je iemand kent. Wij kunnen God alleen vertrouwen en alles bij hem neerleggen, alles loslaten, wanneer we zijn karakter kennen. Dat brengt me bij mijn laatste punt. Onze zekerheid in God groeit wanneer we hem persoonlijk leren kennen. In diezelfde psalm staat een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God, de heilige woning van de Allerhoogste. Met God in haar midden stort zij niet in. Vroeg in de morgen komt God haar te hulp. God is in ons midden. Hij is zo dichtbij. Hij verlangt een intieme relatie met ons. Hij wil ons laten zien en laten ervaren dat hij echt te vertrouwen is. Maar God zal niks forceren hierin. Weet je, hij wil dat wij de deur voor hem openzetten. Hij wil dat wij naar hem toe komen. Hij is in ons midden. Dat is een gegeven, maar zien we het? Durven we het te zien? Durven we die waarheid aan te nemen? En weet je, God vertrouwen kan dood en doodeng zijn als wij hem nog niet echt kennen. Als we zijn karakter nog niet hebben ontdekt. Dus ik snap het dat we onze vertrouwen, onze zekerheden leggen in ons werk. Dat we onze zekerheid leggen in onze partner. Dat we onze zekerheid leggen in hoe we eruit zien. Omdat we gewoonweg soms nog niet echt hebben ervaren dat God degene is die te vertrouwen is. Dat hij degene is die is en die zal zijn. Dat hij de enige werkelijke veilige burcht is. De enige plek die altijd te vertrouwen is, die altijd zal blijven bestaan. Ik moest denken aan zo'n klimpark. Ik ga één keer in het jaar met Stichting Happy een week op vakantie. Dan gaan we met allemaal kinderen allemaal toffe dingen doen. Kinderen die dat echt goed kunnen gebruiken. En soms gaan we naar een klimpark, klimrijk. En dan word je in zo'n tuigje gehangen met allemaal van die kliksystemen. En dat zit dan weer aan een touw. En dat touw wordt dan weer aan een staalkabel vastgemaakt. En dan ga je dus heel hoog de bomen in en je gaat klimmen. Nou, dan heb je altijd een paar van die gietjes van 6 voor je. En dan een paar van die gietjes van 7 achter je. En dan klimmen. En spannend. Maar het is echt doodeng. Sta je gewoon 20 meter boven de grond. Van die touwladders waar je dan overheen moet. En ik denk elke keer weer, waarom doe ik dit? Ik vind dit niet leuk. Dit is veel te spannend. Maar die kinderen hebben de grootste lol. Sommigen zijn echt fearless. Die vinden het prachtig. Maar ik ben bang om te vallen. Ik ben zo bang om te vallen. Ik ben bang dat ik uitglij. Of dat ik de volgende handgreep niet red. En dat ik naar beneden donder. En dat het zeer gaat doen. Daar ben ik bang voor. Terwijl ik weet dat ik met dat tuigje vastzit aan een staalkabel. Alleen ik voel dat niet. Want dat touw dat hangt een beetje zo los tussen mij en die staalkabel. Pas wanneer ik echt in dat touw ga hangen en de controle loslaat, voel ik dat ik vasthang. Voel ik dat ik gezekerd ben. Dan pas voel ik van, als ik een uitschieter maak, dan word ik opgevangen. Dan ga ik niet 20 meter naar beneden. Dan hang ik veilig aan die staalkabel. En ik denk dat het soms net zo met God is. Misschien hebben we wel gelezen in de Bijbel, of hebben we wel gehoord in die worship songs, of van een preek gehoord, God is je zekerheid. Hij is een rots, hij is een veilige burg. Dus wij zien het wel, we hebben het wel gehoord, maar we voelen het niet. Maar we kunnen dat pas werkelijk voelen wanneer wij durven om los te laten. Wanneer wij durven te gaan hangen in dat tuigje, durven te gaan hangen aan die staalkabel, durven te voelen, ik hang veilig. Als ik zou uitschieten, dan ben ik gered. Met God in haar midden stort zij niet in. Vroeg in de morgen komt God haar te hulp. Kennen doe je pas wanneer je tijd met iemand doorbrengt. Wanneer je een relatie met iemand opbouwt. Wanneer we af en toe iets over God horen, vluchtig iets lezen in de Bijbel over hem. Leren misschien wat feitjes, wat weetjes. Maar kennen we hem nog niet? Weet je, we mogen de Bijbel induiken. We mogen te beginnen met bidden, vol passie. We mogen gaan uitstappen in aanbidding, onze handen naar hem heffen. Heer, ik wil u leren kennen. Ik wil u leren vertrouwen. Help mij om u te leren vertrouwen. En die tekst, Be still and know that I'm God, staat prachtig vertaald in de Message vertaling. Psalm 46, vers 10 nog een keer. Daar staat, step out of the traffic. Take a long, loving look at me, your high God. Above politics, above everything. Kijk met een lange, liefdevolle blik naar mij. Jouw hoge God, boven de wereld, wat er in de maatschappij gebeurt, boven wat dan ook. Ik wil je uitnodigen vanochtend om dat te gaan doen. To take a long, loving look at God. Hij is in ons midden. Hij wil je zo graag zichzelf aan je voorstellen. Hij wil zo graag dat wij hem beter leren kennen. Misschien ben je al jaren christen, een beetje gepassioneerd, lees je de Bijbel. Maar ook dan, weet je, God heeft zo'n kleurrijk karakter. Er zijn altijd stukken in zijn karakter die je nog niet werkelijk hebt ontdekt. En God nodigt ons uit, to be still, om los te laten. Om hulpeloos te worden, om klein te worden bij hem. En to know that he is God. To know that he is God. In Matteüs 11, vers 28 tot 30 staat, kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Mijn juk neem je op, je leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht, mijn last is licht. Dit zegt Jezus, de Zoon van God. Wanneer we naar Jezus komen, dan zal hij ons rust geven. Dan zal hij ons laten zien dat zijn juk, zijn leer, hoe hij leeft, hoe hij ons wil dat wij leven, dat zacht is, dat licht is. In die Message vertaling staat, come to me, get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Ik zal je laten zien hoe je echt werkelijk kan rusten. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Wandel met mij, werk met mij. Zie hoe ik het doe, zegt Jezus. Learn the unforced rhythms of grace. Leer de ongeforceerde ritmes van genade kennen. Wanneer wij met hem gaan wandelen, wanneer wij naar hem gaan kijken, zal hij ons laten zien waar we die werkelijke rust vinden. To be still and to know that I'm God.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.